De lezing van vanavond gaat over Abraham en Sara. En bij de voorbereiding, het is toch best een hele bekende geschiedenis. Zijn we in ieder geval één ding opgevallen. Abraham die moest uit Ur der Chaldeeën vertrekken naar het land dat de Heere God hem geven zou. En Sara ging met hem mee. En wat mij toen opviel was in Genesis 20 vers 13 in de NBG-vertaling staat dan dat Sara Abraham een liefdedienst moest bewijzen door waar het nodig was te zeggen dat Abraham niet haar man, maar haar broer was. En dit is inderdaad tot twee keer toe gebeurd. In de relatie van Ismaël en Isaac zei Sara tegen Abraham dat hij Hagar en Ismaël moest wegsturen. Abraham wilde dat in eerste instantie niet, maar toch kreeg Sara van God gelijk. Hoe was de relatie van Abraham naar God? De relatie Sara naar God en omgekeerd. Hoe was de relatie Abraham-Sara? Is deze geschiedenis nog wel actueel voor ons? Als alleengaande of als gehuwde?
Goedenavond, lieve mensen. Fijn om weer bij elkaar te zijn en samen na te denken over Gods woord. En wel over een heel bijzonder onderwerp. Weer zo heel anders dan in het vorige seizoen. Mannen en vrouwen, samen verbonden. Maar ook elk met zijn of haar eigen relatie naar de Heere God. Een relatie die niet altijd zo geweldig functioneerde. Met zijn ups en downs. Ik denk dat we al zo vaak over mannen gepraat hebben, dat ik in ieder geval vanavond de aandacht in het bijzonder zou willen vestigen op de vrouw van het tweetal, op Sara. Ik heb al verschillende keren in mijn leven lezingen mogen houden over Abraham, maar nog nooit over Sara. Als je het over Abraham hebt, dan komt ze er wel bij natuurlijk, maar vaak dan toch misschien een beetje als een aanhangsel. En ik wilde vanavond met name de nadruk vestigen op Sara, en dan natuurlijk wel in relatie tot Abraham. We kunnen hem ook weer niet buiten beschouwing laten. En daarvoor stel ik u voor dat wij die zes schriftplaatsen lezen waar Sara ook daadwerkelijk het woord voert. Dat begint in Genesis 16. Als u mij vanavond attent kunt maken op een passage die ik overgeslagen heb, over het hoofd gezien. Ik gooi twee uitdrukkingen door elkaar, dan ben ik u dankbaar. Maar deze zes heb ik gevonden. In Genesis 16, nou begint het zo. Sarai nu, de vrouw van Abraham, schonk hem geen kinderen en zij had een Egyptische slavin, wier naam was Hagar. En dan komt de eerste uitspraak van Sarai, zo heette ze toen nog. Ze zei tot Abraham: zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. En Abraham luisterde naar Sarai. En Sarai, de vrouw van Abraham, nam Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Kanaan gewoond had, en gaf haar aan haar man Abraham tot vrouw. En hij ging tot Hagar en zij werd zwanger. En toen zij zag dat zij zwanger geworden was, was haar meesteres verachtelijk in haar ogen. En dan komt de tweede uitspraak van Sarai. Toen zei Sarai tot Abraham: de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn slavin in uw schoot gegeven en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. De Heere doe recht tussen mij en u. En Abraham zei tot Sarai: zie, uw slavin is in uw macht. Doe met haar wat goed is in uw ogen. Toen vernederde Sarai haar en zij vluchtte van haar weg. Dan uit het 18e hoofdstuk. Daar komt de Heere met twee engelen bij Abraham op bezoek. Dan heet hij intussen inderdaad sinds hoofdstuk 17 Abraham. En Sarai heet Sara. Dat is vorstin. En we lezen daar dat Abraham aan Sara vraagt om koeken te bakken voor het gezelschap. En zelf slacht hij een kalf en laat het door een knecht toebereiden. En dan staat er in vers 9 van hoofdstuk 18. Toen zeiden zij tot hem, waar is uw vrouw Sara? En hij zei, daar in de tent. En hij zei, voorzeker zal ik over een jaar tot u te wederkeren en dan zal uw vrouw Sara een zoon hebben. En Sara luisterde bij de ingang der tent die zich achter hem bevond. Abraham nu en Sara waren oud en hoog bejaard. Het ging Sara niet meer naar de wijze der vrouwen. Dus lachte Sara in zichzelf, denkende, zal ik wel lust hebben nadat ik vervallen ben, terwijl mijn heer oud is? Toen zei de Heere tot Abraham, waarom lacht Sara daar en zegt, zal ik werkelijk baren terwijl ik oud geworden ben? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Te bestemder tijd, over een jaar, zal ik tot u wederkeren en Sara zal een zoon hebben. Toen loochende Sara het, daar hebt u haar vierde uitspraak, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Doch hij zei, nee, ge hebt wel gelachen. En dan de vijfde uitspraak in hoofdstuk 21. En daar gaat het alweer over lachen. Hoofdstuk 21, vers 5. Abraham nu was 100 jaar oud toen hem zijn zoon Isaac geboren werd. En Sara zeide, God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. En zij zei, wie had aan Abraham durven toezeggen, Sara zoogt kinderen, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. Er staat nog eens een keer tussenin en zij zeiden, als u dat nou splitst en dat als twee afzonderlijke uitspraken ziet, dan komt u op een totaal zelfs van 7 en misschien vindt u dat nog mooier dan 6. De laatste, of dat nou de 6e of de 7e is, dat is een eindje verder in vers 10. Want vers 8 gaat zo verder, en het kind groeide op en werd gespeend en Abraham richtte een grote maaltijd aan op de dag dat Isaac gespeend werd. Toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische, die zij Abraham gebaard had, spotte. En ze zei tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon met Isaac. Dit nu mishaagde Abraham zeer ter wille van zijn zoon. Maar God zei tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn in uw ogen, om de jongen en om uw slavin. In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren, want door Isaac zal men van uw nageslacht spreken. Tot zover uit het woord van God. Ik zal nog wel verschillende andere plaatsen citeren, maar dit is ons uitgangspunt. Ik heb het straks in de inleiding al even aangegeven. Zulke vrouwen naast zulke giganten als Abraham vallen daarbij gemakkelijk in het niet. En dat is natuurlijk wel jammer, want Sara is een zeer bijzondere, uitzonderlijke vrouw. Niet per se door wat zij in haar karakter, in haar wezen is, want zoveel informatie krijgen we daar ook niet over. Maar wel door de positie die zij inneemt in de heilsgeschiedenis. Als u bijvoorbeeld een tekst neemt als in Jesaja 51, waar Israël herinnerd wordt aan zijn oorsprongen, dan lezen we daar, aanschouwt, in vers 1b, aanschouwt de rots waaruit gij gehouden zijt, zegt God tot Israël, en de holte van de put waaruit gij gegraven zijt, aanschouwt Abraham uw vader en Sara die u baarde. Want ik riep hem als eenling en ik zegende hem en vermenigvuldigde hem. Dan gaat het wel weer verder heel in het bijzonder over Abraham. Maar er staat toch naast Sara die u baarde. Niemand heeft alleen maar een vader. Sara is de moeder van gans Israël. En die plaats komt haar toe. En Israël zal dat altijd met dankbaarheid gedenken. We hebben het één keer op voor elkaar gekregen in rustiger tijden om toegelaten te worden tot de spelonk van Machpela in Hebron. Dat is bijzonder. Het was een rustige tijd, maar het was bijzonder omdat het op een vrijdag was. Er moest heel wat gesoebat worden voordat ik op die heilige dag daar naar binnen geloodst mocht worden. Het was ook maar heel even. En ik hoorde heel snel, dit is het graf van Abraham en dit van Sara en dit van Isaac en dit van Rebecca. Nee, niet van Isaac, van Ismaël. En dit van Jacob en dit van Lea. 6 graven. Het graf van Rachel heeft een aparte plaats, dat weet u. Tussen Jeruzalem en Bethlehem. Maar Sara is daar één van de 6 in Hebron en die spelonk van Machpela. En Sara verdient onze aandacht. Zij is heel bijzonder door moeder van Israël te zijn. Maar ze is ook heel gewoon een gelovige vrouw met haar hoogte- en dieptepunten in haar geloof. Met Abraham is dat ook zo. Abraham is een type van de gelovige. Je vindt dat heel in het bijzonder benadrukt in de Romeinenbrief, in Romeinen 4, waar het geloof van Abraham ons ten voorbeeld wordt gesteld. En dat kennen we ook, daar zijn we mee vertrouwd. Met Sara is dat wat moeilijker. Ik herinner mij in mijn jeugd een preek gehoord te hebben over Hebreeën 11. En ik wil u dat voorlezen. En ik hoop dat ik het uit mijn hoofd goed kan doen. Dan zal ik het voorlezen zoals het bij u in de NBG-vertaling staat. En ik neem aan dat dat niet al te zeer afwijkt van wat er in de Statenvertaling staat. In Hebreeën 11, daar hebt u de geloofsgalerij, daar komen heel wat mannen in voor. Als het over vrouwen gaat, dan worden ze meer aan het einde zo en passant genoemd. Door het geloof kwam Rachab de hoer niet om met de ongelovigen in vers 31... Nou, dat is dan een beetje een uitzonderlijke in dat hele rijtje van mannen. Maar zij, degene die die preek hield, zie daar, in vers 11, daar lezen wij, door het geloof ontving ook Sara zelf kracht om te baren, en dat boven de bepaalde leeftijd. Dat was een mooie preek, ik weet hem nou nog. Want daar ging het erover dat Sara niet alleen maar in de schaduw van haar man stond. Dat zij niet alleen maar geleid werd door het geloof van haar man en dat zij er maar zo'n beetje bij hing. Maar ook haar geloof was van betekenis. Ze had ook zelf dat geloof nodig om de kracht te kunnen ontvangen dat kind ter wereld te brengen. Terwijl ze toch 90 jaar was. Menige vrouw zou zich niet moeten voorstellen met 45 nog een kind te krijgen. En dat is dan toch maar de helft van 90. Maar zie daar, in de Telos-vertaling is al heel deze mooie preek de grond ingeboord. En dat is niet zomaar gedaan, dat is omdat de nieuwere uitgaven van het Griekse Nieuwe Testament dat nou eenmaal van ons vergen. En in de nieuwe Bijbelvertaling zal het ook wel zo iets dergelijks worden. En in de Telosvertaling staat nu dit. Door het geloof ontving hij, Abraham, hoewel Sara zelf onvruchtbaar was, kracht om te verwekken. En dat boven de bepaalde leeftijd, omdat hij hem trouw achter die het beloofd had. De enige soelaas biedt de voetnoot die zegt, door het geloof ontving hij ook met de onvruchtbare Sara zelf. Dus langs een hoekje komt ze er dan toch ook nog even met haar eigen geloof bij. Jammer. Het was zo'n mooie geloofstekst over Sara. Kunnen we dan toch nog in het boek Genesis iets van haar geloof gewaar worden? Ja, als je die, laten we er maar 7 van maken, want het viel me zo op ineens, dat daarin tussen stond en hij zeide, en dat is nooit zonder betekenis, we maken er 7 van. En daarin zit dan een bepaalde ordening, want die eerste 4, dat zijn uitspraken van ongeloof. En de laatste 3 zijn uitspraken van geloof. Nou kun je daar natuurlijk heel vroom over doen en zeggen, jongen, zeg, 4 ongeloofsuitspraken. Maar laten we nou even wel wezen, vrienden. Wij kennen het verhaal, wij staan erachter. Voor ons is het zo gemakkelijk om te zeggen, had die Sara nou toch maar geloofd? Ja, geloof. Zo tegen de tijd. En hier was zij al zo'n jaar of 677 in Genesis 16. Dan moet je er niet eens meer aan denken dat God alsnog zijn belofte waar maakt. Dan ga je langzamerhand aan je achterkleinkinderen denken. En toch niet aan het ter wereld brengen van een baby. Ik ga het nog sterker zeggen. Is die eerste uitspraak in Genesis 16 vers 2 eigenlijk wel een ongeloofsuitspraak? Is het ook niet een beetje een geloofsuitspraak? Nou kom ik op glad ijs. Dus ik zou zeggen, volgt u mij behoedzaam, opdat u nog ik uit zal glijden op dat ijs. Sarai zei tot Abraham, zie toch, de Heere heeft mij niet vergund te baren. Ga toch tot mijn slavin, misschien zal ik uit haar gebouwd worden. Waarom zou er toch iets in kunnen zitten van geloof? Dat zit hem in dat voorgaande hoofdstuk, hoofdstuk 15. Daarin komt Sarai weliswaar niet aan de orde. Het gaat echt weer tussen de Heere en Abraham. Maar daar komt een heel bijzondere belofte. En die belofte is dat de Heere door middel van Abrahams eigen nageslacht, daar wordt niet over Sarah gesproken, uit Abrahams eigen nageslacht hem een groot volk zal toebereiden. Abraham zegt nog, ach, laat het maar Eliezer mogen zijn, laat die maar mijn huis mogen erven. En dan zegt de Heere in 15 vers 4, deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. Hier wordt over Sarah niet gesproken, uw lijfelijke zoon. Abraham is daarmee thuisgekomen met die boodschap, stel ik me zo voor, in de tent, en heeft tegen zijn vrouw gezegd, ik heb iets heel, heel bijzonders van de Heer ontvangen. Ondanks dat wij al zo op leeftijd zijn, heeft de Heer gezegd, mijn lijfelijke zoon, over jou heeft hij niets gezegd, mijn lijfelijke zoon zou mijn erfgenaam worden. In eerste instantie hoop je natuurlijk dat Sarah dat wordt. Maar de tijd verstrijkt. En Sarah wordt niet zwanger. Geen wonder, er staat in dit schriftgedeelte, het ging haar niet meer naar de wijze der vrouwen. We vinden die uitdrukking vaker in de schrift en dat betekende dat ze helemaal niet meer ongesteld werd. En daaruit wist elke vrouw ook toen al dat je dan niet meer vruchtbaar was. Als je niet meer ongesteld werd, kon je ook geen kinderen meer krijgen. Zo simpel is dat. Was het nou helemaal ongeloof dat Sarah dan bij zichzelf denkt, Abrahams lijfelijke zoon. Waarom zou de Heer niet bedoeld kunnen hebben dat er een andere vrouw in het spel moet komen? Misschien heeft zij dat zo uitgedacht. En zij komt daarmee bij Abraham. Er zit geloof achter, want God heeft het zelf beloofd, dat Abraham een lijfelijke zoon zou krijgen. Het gaat er maar niet om het feit dat het zo leuk zou zijn als Abraham nou ook een zoontje kreeg. Zeker voor een Oosterse man is dat erg belangrijk. Bij de Arabieren zie je dat nog, al die namen die beginnen met Abu, daarachter volgt de naam van zijn oudste zoon. Een vader is er trots op naar zijn oudste zoon genaamd te kunnen worden. Daarin komt iets van eer tevoorschijn. De eerstelingen van uw kracht, daar zegt het psalmboek. En je mannelijkheid betoon je daarin dat je een zoon verwekt hebt. Om een vrouw te verwekken heb je kennelijk minder kracht nodig. Maar een zoon verwekt te hebben, dat is een bijzonder toonbeeld van mannelijkheid. En nog steeds komt dat daarin tot uitdrukking. Ik was gelogeerd bij een Palestijnse christen die Abu Hani heette. En zijn vrouw heette Imhani. Dat betekent de vader en de moeder van Hani. En die naam was zo belangrijk dat zelfs als hij zijn vrouw riep, dan schalde het over de binnenplaats Imhani. Hij noemde zijn eigen vrouw dus zo. Dat is een beetje anders dan bij ons. Ik zie mij nog niet mijn vrouw zo roepen. Moeder van Evert. Nee, ik zie dat niet voor mij. Maar het is een erenaam. Maar het is niet alleen maar dat het zo leuk zou zijn als hij alsnog een jongetje zou krijgen. Het gaat hier om Gods belofte. En hier zit nou de hele spanning. God geeft een belofte. En wij gaan daarmee aan het rekenen. Wij zeggen die belofte, dat duurt maar, dat duurt maar. Misschien heeft God bedoeld om het zo te doen of zus te doen. Wij gaan daar zelf mee aan het rekenen. Is dat nou altijd verkeerd? Dat zou ik nog niet altijd willen zeggen. Maar het is zo belangrijk dat als je dan wat zelf uitgerekend hebt, dat je daar dan mee naar de Heere God gaat en zegt, Heere God, is dit misschien uw bedoeling? Het zal toch wel fijn zijn dat de Heere God dat dan ook bevestigt of niet? Maar zij heeft dat zo uitgedacht. En dan staat er, als ze met dat voorstel bij Abraham komt, heel nadrukkelijk: en Abraham luisterde naar Sarai. Dat is een mooie eigenschap voor een man. Menige vrouw zou wensen dat hun mannen ook eens naar hen zouden luisteren. En ze kunnen daar ook voor citeren uit hoofdstuk 21. Want daar zegt de Heere God nota bene zelf tegen Abraham in vers 12. We hebben het straks gelezen. In alles wat Sara tot u zegt, moet gij naar haar luisteren. Maar dat alles moet je dan wel een beetje relativeren. Alles waar het hier over gaat in hoofdstuk 21. Maar in hoofdstuk 16 had Abraham niet naar zijn vrouw moeten luisteren. En dat is nou de kunst. Wanneer moet je nou wel naar je vrouw luisteren en wanneer moet je niet naar je vrouw luisteren? Daar kunnen we natuurlijk grapjes over maken, maar het geldt heel algemeen. Wanneer luister je naar een medegelovige? Vooral als die heel nadrukkelijk bij je komt en zegt, zo is het. Ik heb al heel wat mensen in mijn leven gehad die met grote stelligheid bij mij kwamen om me te vertellen hoe ik het zeggen moest of hoe ik denken moest of wat ik doen moest. En soms luisterde ik naar hen en soms niet. Ik zal niet zeggen dat ik het altijd goed gedaan heb. Misschien had ik vaker wel moeten luisteren en had ik in bepaalde gevallen ook niet moeten luisteren. Dat is nou de kunst. Want wat wil ik daarmee zeggen? En hier is het nou niet Sarah die naar Abraham moet luisteren. Maar Abraham die naar Sarai moet luisteren of Sara moet luisteren. Wat wil ik hiermee zeggen? Dat menselijke adviezen heel belangrijk zijn. Maar dat God nummer 1 is. En dat je altijd als iemand met goede raad bij je komt, zeker als het je eigen vrouw is, dat je dat niet zomaar naast je neer moet leggen. Maar dat je het altijd moet toetsen aan het woord van God. Dat klinkt als een vanzelfsprekendheid. Maar juist als je van iemand houdt, en dat geldt niet alleen voor je eigen man of vrouw, dat kan ook gelden voor mensen in de gemeente, voor je eigen vrienden die je wijze raad geven. Dat kan zijn voor de dominee die bij je op bezoek komt, of een ouderling die je met wijze raad tegemoet treedt. Nou, dan denk je bij jezelf, daar kan ik niet zomaar overheen stappen. En toch is het zo belangrijk dat elke gelovige zijn eigen relatie met de Heer ontwikkelt. En dat als je de raad van anderen accepteert, je dat doet niet omdat die het zegt en die zal het toch wel weten, maar omdat je voor jezelf de overtuiging hebt, dit is wat de Heere God wil. Als wij in onze gemeente oudstenraad hebben, dan bidden we dat wel eens zo. Heere God, laten we heel goed vanavond naar elkaar mogen luisteren. En als we bij onszelf denken, hé, dat is wijs, dat is verstandig, dat is een goede raad die broeder geeft. Heere God, laat het dan voor onze harten zo duidelijk zijn dat u door die ander heen spreekt. Want we willen het niet doen omdat broeder X of Y het zegt, maar omdat u het zegt. Maar God spreekt wel vaak door andere mensen heen. God heeft heel vaak door mijn vrouw tot mij gesproken. Ik heb niet altijd goed geluisterd en soms ook wel een beetje, maar niet altijd. Maar het is absoluut een feit dat God door mijn vrouw menigmaal tot mij gesproken heeft. En ik vertrouw erop af en toe dat hij ook wel eens door mij tot haar gesproken heeft. Sara heeft een element van geloof in zich. Misschien is dat wel precies de reden waarom Abraham op haar woorden ingaat. Kijk, als iemand bij je komt met een heel vleeselijk voorstel, iets wat nergens naar lijkt, dan heb je als christen al heel gauw natuurlijk de indruk, dit klopt niet, dit is niet van de Heere God. Maar Abraham loopt ook rond met die vraag, hoe moet dat nu met die belofte van God? Het duurt zo lang. En dan ga je denken, zou God het misschien toch niet anders bedoeld hebben? Misschien heeft Sara gelijk. Het klinkt zo aannemelijk. Misschien is dat precies de bedoeling van de Heere, dat ik een jongere vrouw zou nemen om door haar kinderen te krijgen. Maar het ging net als bij Jozua. In Jozua 7 en in Jozua 8. Met de Gibeonieten. Het was zo aannemelijk, dat verhaal van die Gibeonieten die daar kwamen met dat oude brood en die oude versleten kleren en schoenen. Het was zo aannemelijk en dan staat er heel nadrukkelijk bij. En Jozua vroeg de Heere niet. Dat is heel veel zeggen. Het was een meesterlijk plan van Sara. Maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. God geeft aan het later een soort eerherstel als hij zegt, luister in al deze dingen naar je vrouw Sara. Een soort eerherstel. Maar je kunt niet denken, als je vrouw het een keer mis hebt, dan moet ik nog maar nooit naar haar luisteren. Je moet weten wanneer. En daarvoor heb je je eigen persoonlijke relatie met de Heere God nodig. Net zo goed als Sara eerst had moeten vragen, Heere God, is dit uw bedoeling? Zo had ook Abraham eerst moeten vragen, is dit uw bedoeling? Sara was een vrouw en zij wist wat later beschreven wordt in Romeinen 4 vers 19 met de woorden dat haar moederschoot verstorven was. Dat is zo'n Bijbelse manier om te zeggen dat naar de mens gesproken het absoluut ondenkbaar was dat zij ooit nog een kind zou krijgen. En nogmaals, u weet hoe het verhaal verder loopt, dat wist zij niet. Het was nooit vertoond dat een 90-jarige vrouw een kind zou krijgen. Dat moeten we altijd bedenken, anders gaan we daar overvroom op reageren, terwijl wij weten hoe het later afgelopen is met haar, dat ze toch nog een kind gekregen heeft. Dat is natuurlijk niet eerlijk. Probeer u in haar situatie te verplaatsen. Het leek zo verstandig. Dit spreekt mij zo aan. Omdat wij ons gezond verstand hebben gekregen, dat mag je ook niet verachten, daar doe ik ook niets aan af. En je hebt zo heel vaak de neiging dat in dat gezonde verstand toch ook de Heere spreekt, terwijl je eigenlijk heel doelbewust naar de Heere God zou moeten toegaan en zeggen, Heere, mijn gezond verstand zegt mij dit. En mijn vrienden om me heen, die hebben ook een gezond verstand, die zeggen ook dit. En mijn vrouw, die heeft al helemaal een gezond verstand en die zegt ook nog eens een keer dit. Maar de Heere God, dat is geen bewijs dat dit uw wil is. En ik zou u vanavond willen uitdagen, hoeveel van u hebben zo'n persoonlijke relatie met de Heer, dat terwijl hun gezond verstand misschien dit zegt, en dat van hun vrienden ook, en dat van je man of van je vrouw ook, dat de Heere God dan toch aan jou iets anders duidelijk maakt. Dat zelfs tegen je eigen gezonde verstand ingaat. Let wel, dat is natuurlijk niet de regel. Het is niet altijd zo dat je het gezond verstand per definitie moet wantrouwen. Maar ben je open voor die bijzondere gelegenheden waarin de Heere God iets anders zegt, dat dwars tegen het gezond verstand ingaat. Nou, we toch over Hebreeën 11 hebben, ik vind Mozes zo'n mooi voorbeeld. Mozes had kunnen zeggen, hoe wonderlijk heeft God dat geleid, dat ik hier nou aan het hof van Farao ben, wat kan ik hier niet voor mijn volk betekenen, wat fantastisch, hij heeft alles geleid en alles uitgedacht. Ik heb nu deze bijzondere plaats aan het hof van Farao, waar ik voor mijn volk tussen beiden kan treden. Maar niks hoor, door het geloof kiest hij ervoor met het volk smadelijk behandeld te worden. In plaats van die prachtige plek in het paleis te blijven genieten. Hij kiest de zijde van het volk. Terwijl het gezond verstand zou zeggen, wat een dwaasheid Mozes, blijf daar nou goed zitten man. Kiest hij de zijde van het volk. Dwars tegen het gezond verstand in. En er zijn heel wat voorbeelden, ik laat het maar bij dit ene, in de Bijbel van mensen die dwars tegen het gezond verstand ingaan. Nogmaals, dat is natuurlijk niet altijd zo. We hebben het niet voor niks gekregen. Maar het gezond verstand is geen reden voldoende. Gods leiding. Dat is doorslaggevend. En het is triest om te vaststellen dat vanaf dit moment Abraham geen contact meer heeft gehad met de Heere God. Althans, we horen nooit meer dat de Heere God zich aan hem openbaart, of dat hij een altaar heeft, of met de Heere contact opneemt, of wat dan ook. Het is stilte. En als Hagar zwanger wordt, dan merk je al meteen, het is niet gezond, het is niet goed, dit is niet zoals God het bedoeld heeft. En dan zie je ook dat Sara, als ze eenmaal op de weg van het ongeloof gaat, al is het dan met een beetje geloof vermengd, ook die verkeerde kant uit gaat. Want er staat in vers 5, de krenk, daar zegt ze tegen haar eigen man, de krenking mij aangedaan komt voor uw rekening. Ik heb mijn zoon in uw schoot gegeven en nu zij ziet dat zij zwanger geworden is, ben ik verachtelijk in haar ogen. Dat voor uw rekening komen, dat klinkt zoveel als, het is jouw schuld, Abraham. Het is jouw schuld. Nou, is ook leuk hoor. Als je vrouw je iets heeft aangeraden en je doet het en het loopt mis. En ze zegt dan ook nog eens een keer, dat is jouw schuld. Iedereen die wel eens huwelijkstherapie heeft gedaan, die kan heel wat verhalen op dit terrein vertellen. Waar man en vrouw elkaar beschuldigen. Het is zijn schuld, het is haar schuld. Terwijl het voor een belangrijk deel je eigen schuld is. Maar dat heb je. De zonde, als je eenmaal op een verkeerde weg gaat. Ook al is het dan zogenaamd uit gelovige motieven. Die zonde zuigt je naar beneden. Je komt in een spiraal terecht. Want Hagar brengt dan tenslotte wel haar kind ter wereld. Nadat Hagar door de Heere God zelf is teruggestuurd naar Sara. Ze moet zich voor Sara vernederen. Maar de hele sfeer is eigenlijk al bedorven. Dit is geen weg waarin de Heere zegenen kan. En Ismaël wordt geboren. En er staat in vers 16 uitdrukkelijk: Abraham was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël aan Abraham baarde. En 13 jaar tot aan zijn 99ste, dat vindt u in 17 vers 1, was het stil tussen God en Abraham. Dat is wat. Als je een verkeerde daad doet en daardoor wordt het stil tussen God en jou. Heel wat gelovigen hebben het gevoel: het is stil tussen de Heere en mij. Het zal wel zo horen. Ik hoor zijn stem zo slecht en zo weinig, of eigenlijk nooit. Maar ja, dat zal ook wel niet goed zijn. Dat is misschien maar een mystiek gedoe als de Heer tegen je praat, dat zal vast wel niet kloppen. Laten we ons nou maar houden bij de Bijbel en bij de kerk. En laten we nou maar dat andere dan maar vergeten. Je doet trouw je gebeden, maar je hebt eigenlijk nooit het gevoel dat God tegen jou praat. En je denkt eigenlijk ook dat het zo hoort. Je hebt misschien al zo aangeleerd om een wantrouwen te hebben tegen mensen die zeggen dat God wel tegen ze praat. Nou, heb dan maar wantrouwen tegen mij, want ik weet dat God wel eens tegen me praat. Ook niet zo vaak als ik misschien zou wensen. Maar vaak genoeg om, als het 13 jaar stil zou zijn van bovenaf, om mij behoorlijk naar te voelen. Sara nam het initiatief tot een verkeerde weg. Sommige mensen zouden zeggen, maar het is misschien wat simpel gezegd, dat alle Arabieren van Ismaël afstammen, maar in ieder geval leert de islam dat zelf. Je zou zeggen, deze ene zonde heeft consequenties tot op vandaag de dag. Als Sara dat voorstel niet had gedaan, dan had het Lagerhuis in Londen niet vandaag de hele dag over een mogelijke oorlog met Irak hoeven te spreken. Want het draait ook in zo'n oorlog met Irak uiteindelijk weer om islam en om Israël. Op de achtergrond ook nog een beetje om olie. En ook nog een beetje om verongelijkte Bush. Omdat zijn vader niet doorgeslagen heeft en die man meteen opgepakt heeft. Zit er ook allemaal bij. Maar ten diepste is het islam en Israël. Ziet u, dat is hier begonnen. Bij een vrouw die niet dicht genoeg bij de Heere leeft. Dat heeft niks te maken met het feit dat ze vrouw was. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze niet dicht genoeg bij de Heere leefde. En haar man trouwens ook niet. Want die nam het zomaar over van haar. En dan 13 jaar later in zijn genade is het Gods tijd. Hij is 99 jaar oud. Want met 100 jaar, dat heeft de Heere zo uitgedacht, moet dat kind komen. Gods klok wordt niet in de war gebracht door dat gedoe met Hagar en Ismaël. En de Heere openbaart zich aan hem. Ik ga over hoofdstuk 17 verder niet uitweiden. Want Sara komt daarin niet voor, althans niet sprekend. Behalve dan dat haar naam vernieuwd wordt. En dan in hoofdstuk 18 komt de Heere nog eens een keer. Om nu te vertellen, nu gaat het echt gebeuren. Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een babytje in de arm. En weer kunnen wij daar heel vroom over doen. Want Sara zit te lachen en die zegt, ja kom nou zeg. En ik zou u zeggen, wat zou u dan? Wat zou u dan reageren? Lachen speelt een grote rol in deze geschiedenis. Dat is heel frappant. U weet allemaal dat Isaac betekent, hij lacht. Yitzchak. U herinnert zich misschien nog Yitzchak Rabin, die vermoord werd. En Yitzchak was zijn voornaam. Dat is de Hebreeuwse uitspraak die bij ons een beetje verbasterd is tot Isaac of Isaak. Maar de Hebreeuwse werkwoordsvorm is Yitzchak. En dat komt van het werkwoord tzagak en dat betekent lachen. Deze jongen heet Hij Lacht. En dat vind ik zo mooi, want Abraham lacht en Sara lacht en dan komt die jongen en die heet Hij Lacht. Of Zij Lacht. Maar in hoofdstuk 17, daar lacht Abraham. In vers 17. Toen wierp Abraham zich op zijn aangezicht, lachte. En zei bij zichzelf, zal dan aan een 100-jarige een kind geboren worden. En zal Sara een 90-jarige baren. Dus kon me nou niet vertellen dat Sara zo'n slechte gelovige vrouw was. Want Abraham lachte net zo hard. Sommige mensen zeggen dat natuurlijk heel mooi. Ja, maar dat was toch de blijdschap van Abraham. Nou, het klinkt meer als ongeloof, moet ik eerlijk zeggen hoor. Als hij zegt een 100-jarige. Zal die nog een kind kunnen verwekken? In die nieuwe versie van Hebreeën 11, daar staat heel letterlijk, en in de voetnoot kunt u dat zien, en dat is toch wel heel frappant, misschien dat die taal daar zo direct is, dat daarom misschien die latere handschriften dat veranderd hebben, dat zou best eens kunnen, want er staat er eigenlijk heel letterlijk, door het geloof ontving hij, Abraham, kracht om te verwekken. En de voetnoot zegt, kracht tot zaaduitstorting. Dat betekent, deze man was allang, zoals je van een 100-jarige mag verwachten, impotent. Het was dus niet alleen maar dat Sara geen kinderen meer zou kunnen krijgen, maar Abraham zou geen kinderen meer kunnen verwekken. De Bijbel spreekt daarover zo openhartig en duidelijk, dat niet alleen de moederschoot van Sara toebereid moest worden om weer een kind te kunnen ter wereld brengen, maar Abraham moest de kracht ontvangen om een kind te kunnen verwekken. Ze hadden dat allebei nodig. Kan je dan alsjeblieft je voorstellen dat Abraham, die al lang weet hoe het met hem gesteld is, Romeinen 4 zegt dat wordt wat verhult, dat ook zijn lichaam verstorven was. Twee oude mensen met een verstorven lichaam. Het een kon niet meer verwekken, het andere kon niet meer baren. Kun je je voorstellen dat ze lachen? En daarom vind ik het zo mooi dat God dat lachen opneemt en dat kind die naam laat geven. Lachen. Lachen. Lachen komt er in de Bijbel eigenlijk niet zo goed af. Probeer nou maar eens een plaats te vinden in de Bijbel waar lachen een positieve betekenis heeft. Van de Heere God weet ik dat er staat in Psalm 2, die in de hemel woont, zal lachen. Nou, dat is dan het sarcastische lachen van de Heere God over de goddeloze op aarde die hij bij de kladden grijpt en naar het eeuwige oordeel verwijst. Dat is nou niet direct een aanmoediging om het lachen in de Bijbel zo hoog aangeschreven te zien. En in het boek Prediker lezen we ook nog dat het lachen van een dwaas is als het knetteren van de dorens onder een pot. Ook direct geen aanmoediging om te lachen. En je leest daar ook nog eens een keer dat je het beter in het huis van in een sterfhuis kunt zijn dan bij een bruiloft, want dat gelach bij een bruiloft, nou ik moet ook zeggen, vooral na middernacht beginnen bruiloften mij ook al gauw de keel uit te hangen, omdat het lachen na middernacht meestal niet meer op een hoog pijl staat. Ik ben dan al gauw weg, behalve toen mijn eigen kinderen trouwden, dan moet je wel als vader blijven zitten, maar ook dat gelach is meestal niet meer zo verschrikkelijk verheffend. Misschien heb ik nou net allemaal slechte ervaringen opgedaan. Goed lachen. Op een Bijbelse manier. Een hartelijke, gulle geloofslach. Die kom je niet vaak in de Bijbel tegen. Dat is sneu. Ik lach zelf graag. Ik maak ook mensen wel eens een keer aan het lachen. En ik vind het heel gezond. Spurgeon zei, als je een ernstige preek had, moet je de mensen twee keer laten lachen, want anders dan hoopt zich te veel stoom op. Je moet dus even die klep open doen, dat die stoom eruit kan. Ook weer niet te vaak, want dan wordt het een lollige boel. Maar twee keer moet je de mensen tijdens de preek laten lachen. Ik weet niet hoe ver ik nou ben. Oh, dit is de eerste keer. Maar in de Bijbel komt het lachen er niet best af. En dit is eigenlijk de grote uitzondering. Want ik denk dat God lacht en dan in een goed lachen. Daar is nog wel meer positief lachen hoor. Als Israël terugkeert, dan zeggen de psalmen uit de Babylonische ballingschap, onze mond zij vol lachen. Daar is een lachen, een vrolijkheid als God zijn belofte in vervulling laat gaan. Dat is eigenlijk het Bijbelse lachen, het goede lachen. Psalm 126, om niet alleen maar negatief te citeren uit de psalmen. Psalm 126, toen de Heere de gevangenen van Sion deed wederkeren, waren wij als degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen. onze tong met gejuich. Ik moet dan altijd meteen aan de kantaten van Johann Sebastian Bach denken. Unser Mund sei voll lachens, want die heeft dat lachen dan ook in de muziek prachtig uitgebeeld. Die mensen zingen dus ha 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 ha. Prachtig. Ook positief. Waarom wordt er gelachen in de Bijbel? Als het geen sarcastisch lachen is, wat eigenlijk meer spotten is. Spottend lachen zoals de Heere God dat doet over de volkeren die hem niet eerden. Als Gods belofte in vervulling gaat. De belofte van Genesis 15 gaat hierin vervullen. Daarom heet Yitzchak Yitzchak. Hij lacht. Abraham heeft gelachen in ongeloof. Sarah heeft gelachen in ongeloof. En ze liegt er ook nog overheen dat ze niet gelachen heeft. En tenslotte lees je dan in hoofdstuk 21 vers 6. Sarah zeide... God heeft gemaakt dat ik lach. En hier spreekt geen ongelovige, hier spreekt geen halfgelovige Sarah, maar een gelovige Sarah. God heeft gemaakt dat ik lach. Ieder die het hoort zal om mijnentwil lachen. Als je natuurlijk het Hebreeuws leest, dan zie je dat ook meteen. Want je hebt gehoord, die jongen, in vers 3 staat het, die jongen die heet Yitzchak. Nou, het is hetzelfde werkwoord dat dan even verderop staat en dat je dan gewoon moet vertalen met lachen. En dan hoor je dat ook meteen in doorklinken. In het Nederlands hoor je dat. En dan moet je weten wat Isaac betekent. Hier spreekt een gelovige vrouw. Ze heeft geleerd te vertrouwen op Gods belofte. En ik ga nog een stapje verder. Moet u even terugdenken aan Genesis 15. Daar stelt God voor aan Israël, aan Abraham, dat hij hem tot een groot volk zou maken. En dat hij hem een groot land zou geven. Groot volk en groot land. Het gaat allemaal nog eens een keer definitief in vervulling. Want daar in Genesis 15 vers 18 wordt het land beschreven in zijn grootste afmetingen. Die heeft het eigenlijk, behalve een heel klein beetje onder Salomo, maar eigenlijk nog nooit gehad. Het gaat allemaal nog steeds in vervulling. Nog steeds zitten we te wachten op de definitieve eindvervulling van Genesis 15. En weet je wat nou zo mooi is? Genesis 15 draait helemaal om wat ik nou noem de zoon der belofte. De zoon der belofte. Sarah's lachen is gebaseerd op de zoon der belofte. En eigenlijk is het vandaag voor ons niet anders. We lezen in 2 Korinthe 1 van de Heer Jezus, dat al Gods beloften in hem ja en amen zijn. Daarom noemen wij de Heer Jezus ook de zoon der belofte of der beloften. De zoon van God in wie Gods belofte werkelijkheid worden. Dat is heel algemeen. Gods belofte voor deze aarde, voor deze wereld, Gods belofte voor zijn kerk, Gods belofte voor Israël. Die worden allemaal vervuld buiten de Heer Jezus om. Er is geen belofte van God van enige draagwijdte. Zeker niet een belofte die nog een eindvervulling te wachten heeft buiten de Heer Jezus om. Dat is ondenkbaar. En daarom vind ik dat lachen van Sarah zo mooi. Want dit is de grond van elk werkelijk gelach onder Gods volk. Ons lachen is gebaseerd op de zoon der belofte. Voor de rest valt er niets te lachen. Als ik denk aan het Midden-Oosten, dan kan je eerder huilen. En dat mag ook best als je denkt aan hoe het nu is. Maar zo gauw ik aan de zoon der beloften denk, kan ik lachen om het Midden-Oosten. Niet lachen in spottende zin, maar mij verheugen op wat God gaat doen. Als ik de zoon der belofte in beeld heb, ga ik lachen in de zin van Psalm 126. Dan zie ik Israël terugkeren van alle kanten. En ze hebben dan daar gezegd, onze mond is vol lachen. Er is gejuich bij ons, want de Heere maakt zijn belofte waar. En nogmaals, er is geen belofte van de Heere God buiten de zoon der belofte. Om. En daarom heeft Isaac zo'n prachtige naam. Daarom kan Sarah lachen. Haar lachen is echt. Wie had aan Abraham durven toezeggen? Sarah zoogt kinderen. Is nog een extra biologisch wonder. Heel wat jonge vrouwen weten niet hoe gauw ze het kind van het zogen moeten afbrengen. Maar deze 90-jarige oude dame zoogt haar kind. En dat duurt nog een paar jaar. Want tegen de tijd dat dat kind gespeend wordt, dus van de borst afgaat, dan is zo'n jochie toch al gauw een jaar of 3. Onder de Bedouinen kan je dat nog wel eens zien, dat zo'n jochie speelt. En als die honger heeft, dan toch nog weer even gauw naar zijn moeder teruggaat. De meeste vrouwen vandaag moeten daar niet aan denken. Maar deze 90-jarige heeft tot haar 93ste minstens haar kind gezoogd. Mooi, hè? Niet alleen maar Sara heeft een kind ter wereld gebracht. Zij heeft een zoontje aan de borst. Wie had dat durven dromen? Ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. God is zo'n wonderbaarlijke God. Hij roept Sara als hij 75 is uit Ur-del-Chaldeeën. Dan zou je denken, nou dan begin je toch langzamerhand wel aan je pensioen te denken, hè, met 75. En Sara is 65, die gaat dan ook wel aan het pensioen denken. En dan roept de Heere God ze pas, dan zegt hij, dan gaat het pas beginnen. En dan zegt hij, ik zal jullie tot een groot volk maken, dat zegt hij meteen. En dan moeten ze nog 25 jaar wachten voordat het gebeurt. We zeggen wel eens, Gods molens malen langzaam. En ik moet zeggen, ik ben van huis uit een ongeduldig mannetje. En ik ben zo blij dat God het niet altijd op die manier in mijn leven doet. Met 75 jaar iemand roepen. En als hij hem dan geroepen heeft en hij geeft hem een belofte, dan duurt dat nog 25 jaar. Ja, Abraham is uiteindelijk ook 175 geworden. Dus natuurlijk weer een beetje de andere kant. Toen hij met 75 jaar geroepen werd, was hij helemaal niet met zijn pensioen bezig. Maar de Heere God zei, joh, je bent nog niet eens halverwege. Nog 100 jaar heeft hij geleefd. Hij heeft zijn kleinkinderen mogen zien. Maar Gods modus malen langzaam. Wat zouden we in het Midden-Oosten niet willen dat het allemaal een beetje vlugger ging? Wat zouden wij in ons leven vaak niet willen dat het allemaal een beetje vlugger ging met Gods belofte? Steeds voor, en zulke vaders en moeders zijn er, die heel concrete beloften hebben ontvangen voor hun kinderen. Zoals moeder Monica, de moeder van Augustinus. Van een bisschop te horen kreeg een kind van zoveel gebeden kan niet verloren gaan. Maar ze moest toch geduldig wachten op Gods tijd voordat dat kind van haar inderdaad tot geloof kwam. En toen de grootste kerkvader uit de hele christelijke oudheid werd. Wat hebben wij soms niet een haast voordat Gods beloften in ons leven werkelijkheid worden. En wat is er niet begrijpelijk. Dan hebben we dan de neiging om te zeggen, ja, dit is een mooi verhaal van lang geleden in de Bijbel, maar het duurt in mijn leven zo lang. En dan hebben we het nog niet eens over diegenen onder ons die zulke beloften niet eens hebben. Die maar moeten afwachten of het met hun kinderen toch nog goed komt. Of het met hun man, met hun vrouw toch nog goed komt. Die hebben niet eens een belofte. Het is niet wonderbaarlijk hoe de Heer er zijn weg gaat. En een van de redenen waarom hij dat doet is ons geloof op de proef te stellen. En er is niets moeilijkers dan dat. Je kunt er heel algemeen en heel vroom en heel vaag over praten. Maar ieder van ons die in een situatie zit waar God hem op de proef stelt. Wat zijn geloofsvertrouwen betreft. Ik wil er niet over uitweiden bij mezelf. Maar ik zou zo voorbeelden kunnen noemen uit mijn leven. Waarin ik dat zo scherp voel. Dat God gewoon tegen mij zegt, kun je mij vertrouwen. Dwars tegen je gezond verstand in, hè? Want dit mannetje wil het natuurlijk ook allemaal graag beredeneren. Zo zit hij in elkaar. En als de Heere God dan zegt, maar als ik nou dwars tegen jouw redeneringen in, jouw vraag op mij te vertrouwen, kun je dat dan? Kun je wachten? Kun je geduld oefenen? Ik vind het heel moeilijk. En ik ben blij dat het in mijn geval niet altijd 25 jaar moet duren. Kun je het voorstellen? Het is zo gemakkelijk om Sara en ook Abraham te bekritiseren. Maar je zal in zo'n situatie zijn. En dan wordt het kind gespeend. Dat is de laatste keer dat het over Sara spreken gaat. Dan is het enige wat we daarna nog van haar horen is dat zij sterft. De enige vrouw in de Bijbel van wie de leeftijd vermeld wordt als zij sterft. 127 jaar. Enige vrouw, dat laat al iets zien van heel bijzondere betekenis die ze heeft. Er is ook één vrouw van wie in de Bijbel verteld wordt dat zij verwekt werd. Ze werden natuurlijk allemaal verwekt, maar er is er maar één van wie het ook vermeld staat. Straks na de pauze mogen jullie mij vertellen wie die vrouw is. En dit is de enige vrouw in de Bijbel van wie vermeld staat, niet alleen dat ze stierf, maar ook hoe oud zij was. Sara, betekenisvol. Ze spreekt nog eenmaal. En nou is het de taal van het geloof. En merkwaardig is, de eerste keer dat ze sprak, zou je denken, nou, daar kon nog best geloof achter zitten. De laatste keer dat ze spreekt, zou je kunnen denken, nou, daar zou best eens ongeloof achter kunnen zitten. Maar vergis je niet. Zij ziet, als dat kind gespeend wordt van een jaar of 3, 4. En Ismaël is dan een jaar of 17, 18. Hoe die grote jongen, die kleine jongen, bespot. Toen zag Sara dat de zoon van Hagar, de Egyptische die ze Abraham gebaard had, spotte. En ze zei tot Abraham, jaag die slavin met haar zoon weg, want de zoon van deze slavin zal niet erven met mijn zoon. Mijn zoon, niet onze zoon, niet jouw zoon, mijn zoon. Isaac. En weer denken wij, nou, Sara. Dat je nou als een moederkloek je over dit ventje ontfermt. Je hebt per slot 90 jaar op moeten wachten, dus nou ja. Hè, we kunnen dat helemaal wegpsychologiseren. Maar de Heere God zegt, ze heeft gelijk, Abraham. Heeft gelijk. De eerste keer dacht hij misschien, dat is mooi van mijn vrouw, zeg. Die heeft nog eens geestelijk inzicht. Die zegt, ik neem Hagar. Die heeft over Sara niet gesproken, alleen over mijn lijfelijke zoon. We nemen Hagar en alles is opgelost. En hij luisterde naar Sara en de Heer zegt, het was helemaal verkeerd. Dit keer denkt die jonge, zegt, dat is nou niet mooi van mijn vrouw. Het is wel begrijpelijk natuurlijk, 93 en heb je een kind van 3 jaar. En dat zij nou moeilijk vindt dat dat kind samen met Ismaël opgroeit. Maar het is eigenlijk toch een beetje vleeselijk, een beetje jaloersheid. En de Heer zegt, nee, zeg gelijk. Zie hoe moeilijk dat is. Wij krijgen zulke adviezen, ik heb daar straks al over gehad. Maar ik kom daar nou in dit verband nog een keer op terug. Wij krijgen zo adviezen van anderen. En wij geven daar een label aan, een etiketje. En dat etiket vertelt een heleboel niet alleen over dat advies, maar heel veel ook vooral over onszelf. Want dat etiket vertelt of dat advies ons aanstaat, ja of nee. En dit stond Abraham helemaal niet aan. Want hij hield ook van Ismaël, was ook een zoon van hem. En nu had zijn vrouw gelijk. Wat is het moeilijk? Niet alleen maar naar je vrouw te luisteren. Maar wat veel belangrijker is, wat is het moeilijk om Gods gedachten te leren kennen. Dit is voor mij een geschiedenis waarin we leren hoe belangrijk het is afhankelijk te zijn van de Heere God. En te luisteren naar wat hij zegt. Ook al vindt u het moeilijk om zijn stem te verstaan. Toch handelen uit geloof, uit overtuiging. Dit is de weg die de Heere mij wijst. In al deze dingen moet je luisteren naar je vrouw Sara. En zo heeft ze voor de 7e keer gesproken. 7 keer maar komt ze aan het woord. En er zit een opgaande lijn in. Haar lachen wordt van een vleeselijk lachen van ongeloof. Een geestelijk lachen van geloof. En ik zeg u nog eens, want dat is de belangrijkste toepassing voor onszelf. Het grote verschil zit hem hierin. De zoon der belofte. Die verandert alles. En zo is het in ons leven. Zoveel christenen praten in heel algemene zin over God. Ik geloof in God. Ook als ze een christelijk getuigenis moeten geven. Ik geloof in God. Waarin je nog helemaal niet verschilt van een moslim of van een jood. Of zelfs van een hindoe of een boeddhist. Die op hun manier met hun invulling dat allemaal wel een beetje kunnen zeggen. Zelfs sommige boeddhisten. Maar de zoon der belofte is de basis van mijn bestaan. In de zoon der belofte leef ik. En al de beloften die God ook voor mijn persoonlijk leven heeft gegeven, die worden waar in de Heer Jezus Christus, de zoon der belofte. Dat is ons christelijk getuigenis. Daar kun je staat op maken. Dan kun je lachen. Lachen op de Bijbelse manier, in de Bijbelse zin van het woord. Dan heb je een basis voor een vreugde die nooit meer teloren gaat. Nog één ding. Dan ga ik iets vertellen wat niet in de Bijbel staat. Het laatste wat ik wil zeggen. Het staat in de Joodse traditie. De Joodse traditie heeft uitgerekend dat toen Abraham met Isaac naar de berg ging waar de Heer een zou voorzien, Genesis 22. Toen kwam Abraham thuis. Ik zeg nog eens, het staat niet in de Bijbel, maar wel in de Joodse overlevering. Toen kwam Abraham thuis en toen zei hij tegen zijn vrouw, weet je wat er gebeurd is? Weet je waarom we eigenlijk naar die berg toegegaan zijn? Dat was om Isaak te offeren, dat had de Heer mij opgedragen. Ja, niet schrikken, niet schrikken, het is gelukkig niet doorgegaan. Het was bijna zo ver gekomen, maar het is niet doorgegaan. Want de Heere God heeft een ram in de plaats van het kind gegeven. En die overlevering zegt, deze schok was zo groot, dat zij ter plekke dood bleef. Daarna volgt direct op hoofdstuk 22, hoofdstuk 23, Sarah stierf. Toen was ze 27, dus Isaak was toen 37. Dat was 3 jaar voordat hij in het huwelijk zou treden met Rebecca. Zou het kunnen? Het zou best kunnen. Dit was het kind van haar ouderdom. Al haar hoop was op dit kind gevestigd. Eindelijk was het kind van de belofte geboren. Voor haar, als het verhaal waar is, was het onverdraaglijk dat dit kind zou hebben zijn gestorven voordat zij stierf en voordat dat kind zelf kinderen had gekregen. Onvoorstelbaar. Ze kon het niet verwerken. En de betekenis daarvoor is dit. De betekenis daarvan is dit. De zoon der belofte vervult zijn belofte niet alleen maar in eigen persoon. Hij vervult de beloften op grond van zijn offer. Toen werd het niet vervangen door een ram. Hij moest zelf aan het kruis zijn leven geven. En toen stond daar ook een moeder aan de voet van dat kruis. Een moeder waarvan Simeon gezegd had, er zal een zwaard door je ziel gaan. Alleen de moeders in deze zaal begrijpen wat dat betekent. Als het verhaal klopt, dan ging er een zwaard door de ziel van Sarah, terwijl haar zoon leefde. Maar de gedachte dat hij bijna gedood was, was haar te veel. Er ging een zwaard door de ziel van Maria toen ze daar bij het kruis stond. En ze zag wat er met haar zoon gebeurde. En toch is er geen andere weg. Hoe meer we de Heer Jezus leren kennen uit de evangelie, des te meer leren wij hem lief te hebben. En des te meer voelen we iets mee van wat Maria voelde toen de Heer Jezus stierf. Maar een gelovige weet, de beloften van God zijn ja en amen in Christus, maar dat is de gestorven en opgewekte Christus. Buiten zijn dood en opstanding om is er geen zegen, zelfs geen eeuwige zegen voor Abraham en Sarah. Ze hebben alles te danken aan de dood en opstanding van de zoon der belofte. Ook zij, ook toen. En zo is met u en met mij. Laat de Heer het ons steeds weer voor ogen stellen. We hebben alles te danken aan Hem, aan Jezus Christus en die gekruisigd. God zegene zijn woord.